Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wil samen zingen van Psalm 34 en daarvan het tweede vers. Wij noemen nu Psalm 34 vers 2, kom maak God met mij groot. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van de 10 geboden het 9e vers, alsof wij uw geboden volbrachten. 9e vers van de 10 geboden des Heren, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke we ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt en de lijdzaamheid bevinding en de bevinding hoop en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor de rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn, door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in de versen 6 tot en met 11. Wij noemden de versen 6 tot en met 11. En ik lees u het 10e vers als kerntekst. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Laat ons samen danken en bidden. Groot en heerlijk God, wat een voorrecht is het dat u ons samenbrengt in uw huis. U zoekt met ons gemeenschap door de verkondiging van uw evangelie. U spreekt tot ons. U bent aan het woord van morgen, door uw dienaar heen, en geef dat wij antwoord mee geven in ons hart op dat wat u tot ons te zeggen hebt. Amen, zegt mijn ziel daarop. Neem ons gevangen onder de majesteit van uw getuigenis. Het is de boodschap wel waard. Immers, u openbaart uzelf als te zijn een God die zondaren rechtvaardigt. En dat omwille van de verdiensten van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En u zijn we alle gevallen mensenkinderen. Zijn wij ten eenenmale aan ons doel voorbijgeschoten om u te verheerlijken? Uw woord spreekt daar ook over, wij derven, dat is wij missen de heerlijkheid Gods. En u hebt u in uw Zoon die heerlijkheid geopenbaard, hij die geen zonde gekend of gedaan heeft. Die is tot zonde gemaakt. En dat in de plaats van zondaren zoals wij, en dat evangelie mag ons verkondigd worden, opdat wij het zouden geloven tot ons eigen behoud. En wat een ernstige boodschap blijkt dat dan te zijn. Een boodschap zo vol van genade. En tegelijkertijd ook de boodschap, wee ons er indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Als wij dat bloed der verzoening dat zo rijkelijk vloeide op de kruisheuvel Golgotha, en eigenlijk iedere keer weer in de prediking vloeit in het midden der gemeente, wij aan dat bloed voorbij zouden gaan. Want alleen dat bloed reinigt ons van al onze zonden. Heere Jezus, openbaar uzelf dan vanmorgen. Mogen wij u prediken en mogen arme zondaren de toevlucht nemen tot u. Voor het eerst als dat nog nooit eerder in ons leven gebeurde. En telkens weer opnieuw te schuilen onder de vleugelen van u, o Heere Jezus Christus. Hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Opdat wij ontferming en verzorging, liefde, vertroosting, kortom alles wat wij nodig hebben, zouden vinden bij u. Bij u, mijn koning en mijn God, ontvangt mijn ziel een heilrijk lot. Heere, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Zegen ons die hier zijn, zegen hen die met ons meeluisteren, waar dan ook in deze wereld zelfs. Het is hetzelfde woord dat ons van al onze zonden bevrijdt. Wanneer het in het geloof mag worden ontvangen. O Schepper Geest, doorwaai dan de hof van onze harten tot eer van uw naam en tot zegen van ons allen. Amen. Gemeente, vanmiddag om 6:00 is er een dienst in de Nieuwe Kerk waarin zal voorgaan dominee C.J. van der Plas uit Zwijndrecht. Deze dienst is een gezamenlijke dienst met wijkgemeente Matthäus. U mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor pastoraat en eredienst. De tweede voor de diaconie. En bij de uitgang zal een extra collecte zijn voor de vakantie Bijbelweek. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 32. De versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. En ook het derde vers, bekend, o Heer, aan u oprecht, mijn zonde. Wij noemden u Psalm 32, vers 1 en 3. Gemeente, het is mij meerdere malen overkomen dat ik bij een plotseling sterfgeval in de familie vroeg aan de nabestaanden: had vader of moeder, opa of oma, broer of zus ook nog een lievelingspsalm of een tekst waaruit men in het leven troost put? Nogmaals, meerdere keren is het mij overkomen dat het dan ijzig stil bleef. Doodse stilte. En terwijl je deze dingen zegt, voel je al hoe beklemmend dat is. En daarom zou ik jong en oud willen vragen: zoek toch getuigenis te geven van de hoop die in je is in dit leven. De dichter van Psalm 146 zegt: ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Zo. Paulus sluit zichzelf ook in bij het getuigenis dat hij hier geeft in Romeinen 5. Hij spreekt voortdurend in de wij-vorm. Hij weet daar heel persoonlijk van als hij hier in het eerste vers zegt: wij dan, gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En dan vallen we maar met de deur in huis. Hoe zit dat nou bij ons? Welke Bijbelse woorden hebben ons leven veranderd en doortrokken als een zuur deegsem, waardoor het hele deeg zuur is geworden? Door welke woorden zijn onze harten geraakt? Het zij in veroordelende zin, in vertroostende zin, in verbaning of in verdieping van ons geloofsleven. De dichter van Psalm 119 zingt: uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat. Het gaat niet aan je voorbij. Het doet wat met je. In welke woorden hebben wij onze gangen en treden vastgemaakt? De tekstwoorden die voor ons liggen, vers 6, want daar beginnen we, staat ook al in de wij-vorm. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En dan hebben we zo te luisteren: hoe sta ik daar nou in? Het gaat over ons, wij. Enkele maanden geleden moest ik spreken voor enkele honderden jongeren in Doorn. En na mijn inleiding was er gelegenheid om vragen te stellen. Dat gebeurde ook. En toen kwam de laatste vraag. En die luidde gericht aan mijn adres: wie is de Heer Jezus voor u persoonlijk? En moet je voorstellen dat het dan ijzig stil zal blijven. Dat daar een doodse stilte gevallen zou zijn. En gemeente, wat is het dan een zegen dat je dan mag weten door Gods genade dat de Heer Jezus geen onbekende voor je is. En dat je mag schilderen, ook aan al die jongeren die daarom vragen, als de bruidegom in zijn heerlijkheid, in zijn schoonheid, want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ik vind het ook zo bijzonder om te ontdekken dat nou juist die jongeren zo direct je confronteren met die vraag. Want enkele weken later moest ik weer spreken voor, ik denk wel 300, 400 jongeren. Mooi is dat, dat dat in onze tijd ook nog gebeurt, op zaterdagavonden. En toen kreeg ik nog zo'n soort vraag. Wat is voor u het meest dierbare van de Heer Jezus Christus? En toen heb ik geantwoord, zijn grenzeloze zondaarsliefde. Dat is mij het meest dierbare van hem. En toen heb ik ook deze tekstwoorden aangehaald. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog vijanden waren. En waarom? Juist omdat door dit tekstwoord, persoonlijk, ik de zekerheid van mijn geloof heb mogen vinden. In en door de Heer Jezus Christus. Dat vergeet je nooit meer. Hoe in alle strijd en aanvechting dit woord ging leven. En dan niet eens in de kerk, het was in een nachtdienst tijdens mijn politietijd. In het politiebureau van Waddinxveen. Nooit meer te vergeten. Al lezend, midden in de nacht, in een boekje, Alles uit Genade. Van Charles Haddon Spurgeon. Toen gebeurde het. Dat wat Paulus daarvan zegt. Het behaagde God zijn Zoon in mij te openbaren. Door deze woorden. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Zo paste ik bij hem, als een goddeloze, als een vijand, als een krachteloos. En dan te lezen dat hij voor zulke mensen zijn bloed heeft gegeven, tot een volkomen verzoening voor al die zonden. Nou, ik mag u preken dat Jezus Christus gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid. Zo wil hij zich ook vanmorgen weer openbaren voor het eerst of opnieuw. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Onze tekstwoorden beginnen met het voegwoordje want. Een voegwoordje verbindt met de vorige tekst. En daar staat in vers 5 in dit verband, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Om deze overvloed van liefde, uitgestorte zondaarsliefde door de Heilige Geest, gaat het dus. Want dan komt het woordje want. En nu gaat Paulus zeggen wat die uitgestorte liefde van God nou precies inhoudt. En de liefde van God blijkt zo groot te zijn, dat Jezus Christus niet gestorven is voor rechtvaardige mensen of voor goede mensen, maar juist voor hen die krachteloos zijn in het rechtvaardig zijn en die krachteloos zijn in het goed zijn. Ja, zegt Paulus, voor goddeloos, kort samengevat, hard en bondig. In vers 8 staat het zo: God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. In ons tekstvers, vers 6, wordt dat zondaar uitgedrukt met de woorden krachteloos en goddeloos. Letterlijk staat er voor het woordje krachteloos toen wij nog zwakken waren. Dat wil zeggen, wij waren toen nog niet tot het geloof gekomen. Of anders gezegd, toen waren wij nog niet rechtvaardig voor God. En toen deden wij nog geen goede werken. Want wij worden alleen door het geloof gerechtvaardigd. En alleen door het geloof mogen wij Gode goede werken doen. Die hij ook nog eens zelf heeft voorbereid. Nou wil dat zwak en krachteloos, dat zult u wel begrepen hebben, inmiddels niet zeggen dat wij daarom te verontschuldigen zouden zijn. Want die zwakken en krachtelozen blijken hier de zondaren te zijn. Blijken de goddelozen te zijn. In vers 10 worden ze zelfs vijanden genoemd. Dat streelt ons vlees bepaald niet, maar dat is nodig. De kwaal moet echt aangezegd worden. Zo drie woorden. Is een klein gedeelte. Goddeloos. Krachteloos. Zondaar. Vijand. Maar er staat wel wat bij dat Christus voor zulke mensen gestorven is. Dat is nooit te begrijpen. voor volstrekt verloren mensen. Want dat woord staat hier echt. Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor goddeloze mensen gestorven. Daar is dus echt niks van onze kant. En aan de ene kant veroordeelt dat ons. En aan de andere kant opent dat zoveel perspectief. Want er is in u en mij niets waardoor de liefde van God opgewekt zou kunnen worden. Maar dat komt nou bij hem vandaan. En wij zeggen wel eens, liefde moet blijken. Nou, dat laat God blijken. Want het meest kostbare wat hij heeft, zijn eigen lieve zoon, geeft hij aan een wereld verloren in schuld. Jezus heeft daar zelf van gezegd in de nacht tegen Nicodemus. Zo lief heeft God nu deze wereld gehad, dat hij mij, zijn enige geboren zoon, gegeven heeft. Overgegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan. Niet verderf, maar het eeuwige leven zou hebben. En dat gebeurde te zijner tijd, staat er in onze tekst. Dat wil zeggen, op de door God bepaalde tijd. Dat is dat moment geweest dat Christus Jezus stierf aan het vloekhouder schande op Golgotha. Nou, dat is 2000 jaar geleden gebeurd, gemeente. Toen waren wij er nog niet eens. Mag ik het zo formuleren? Toen waren wij nog niet eens in zonden ontvangen en geboren. En toen was het bloed der verzoening al gestort voor ons. En toen wij het nog niet eens wisten, toen werd dat bloed der verzoening al aan onze voorhoofden vastgemaakt. Dat is echt iets om stil van te worden, nietwaar? Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf. Genade bij God, door zijn zoenbloed verwierf. Is de liefde Gods niet onmetelijk groot? Genade, echt overvloeiende voor de grootste der zondaren. Want, zo vervolgt Paulus in vers 7 dan, want nauwelijks zal iemand voor rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk nog iemand ook bestaan te sterven. Paulus probeert nou dat heel bijzondere karakter van die liefde van God bloot te leggen. Het zou nog kunnen zijn, zegt Paulus, want dat is de toonzetting, nauwelijks, dat wil zeggen, met heel veel pijn en moeite, en dan in het vervolg nog een woordje, mogelijk. Dus Paulus zegt, in heel bijzondere gevallen zou het wel eens kunnen gebeuren, dat iemand voor een rechtvaardig en goed mens zal sterven. En dan rechtvaardig en goed gewoon naar de menselijke maat genomen. Zoals wij zeggen, dat is een goede wet. Daar zou je mogelijk nog voor kunnen sterven. Maar niet voor een slecht mens. Geen sterveling die daar zijn leven voor over heeft. Nou. En dan zegt Paulus, maar Christus is voor ons gestorven. Toen wij nog door en door slecht waren. Toen we vijandig waren, toen we goddeloos waren, toen we volledig ons doel voorbij gingen. Dus tegenover die beperkte liefde van mensen, het zou nog kunnen dat, staat die onmetelijke liefde van God. Zo is het geschied, want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor goddelozen gestorven. En dan wordt dat nog eens benadrukt. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. God bevestigt, dat wil zeggen, God bewijst zijn liefde. God demonstreert zijn liefde. God laat die liefde overduidelijk blijken. Namelijk hierin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus de liefde van God blijkt te staan tegenover de vijandschap van ons mens. En dat maakt die liefde zo onuitsprekelijk diep
diep en groot en overvloedig. Die liefde van God wordt ook blijkens vers 5 uitgestort. Niet zomaar een beetje, niet mondjesmaat. Nee, die wordt in onze harten uitgestort. Het ziet op de overvloed. En het ziet tegelijkertijd ook op de kracht waarmee dat gebeurt. En die liefde wordt ook zichtbaar, gemeente. Juist in het offer van Christus. En daarom wil God ook dat wij op zijn lieve Zoon zien. Hij heeft die liefde zichtbaar gemaakt. En die liefde gaat tot een hoogtepunt op het kruis. En vandaar dat God ook zegt, zie het lam van God. Dat is mijn lam. Ik heb hem daarvoor gegeven. Ik heb hem daarvoor bestemd. Alsjeblieft, maak dan ook zo gebruik van hem. Kijk dan ook naar hem. Want wil je van al je zonden bevrijd worden, is één blik op hem eeuwig genoegzaam. Vandaar, zie het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Wie Gods liefde wil zien, die moet op zijn Zoon zien, gemeente, als het lam. Want op dat lam zien, ontdekken we de liefde des Vaders, want hij is gegeven, overgegeven, tot een losprijs voor velen. Maar we zien ook de liefde van de Zoon, in die volkomen overgave. Hij hangt daar geheel vrijwillig. Geheel vrijwillig. En terwijl hij er hangt, heeft hij de eer des Vaders op het hoog en de zaligheid van zondaar, van vijand. Hij stierf voor goddelozen, staat hier. Hij stierf voor vijanden, staat hier. O, gemeente van Delft, wat let je nu? Om te luisteren naar de stem van de Vader. Met het oog op de Zoon, zie het lam van God. Dat de zonde van de wereld, dus dat betekent mijn zonde, wegneemt. Daar gaan ze. In een zee van eeuwige vergetelheid. Hij komt er nooit meer op terug. Wie op het lam ziet mag weten. De schuld uw volks heb ge uit uw boek gedaan. Ook ziet ge geen van hun zonde aan. Dat is vrucht van de liefde van Christus. Zie het Lam Gods. God laat die liefde ook nog horen. U mag wat mij betreft aan wat u nu gehoord hebt en gezien genoeg hebben. U hebt er ook genoeg aan. Eén blik op Christus en u bent behouden. Maar hij spreekt ook nog vanaf het kruis, nietwaar? Dat is toch heel opmerkelijk met zo'n tekst. Christus te zijner tijd voor goddelozen gestorven, voor vijanden. Wat is het eerste wat van zijn lippen komt als hij daar vastgenageld hangt aan het vloekhout? Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat zijn degenen die om het hardst hebben geroepen. En wat een vijandschap openbaarde zij daarin. Kruist hem. Kruist hem. Dus een liefde voor vijanden. Niet alleen zichtbaar, maar ook hoorbaar vanaf het kruis. Gods liefde komt wel het allermeest openbaar in de gave van zijn Zoon. Wat is toch wat, hè? Want die liefde van God, die hier geopenbaard wordt in het vlees en bloed dat leidt van zijn lieve Zoon. Die liefde wordt in die Zoon vermoord. Zo ver reikt onze vijandschap. En wat wij nu ten kwade hebben gedacht, zegt de schrift. dat heeft God ten goede gedacht. Christus Jezus heeft het zelf getuigd. Moesten al deze dingen niet zo geschieden? En moest de Christus niet al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Het antwoord op ultieme vijandschap is dus ultieme liefde. De liefde Gods die uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan kan iedere zondaar weten, gemeente, of wij deze liefde deelachtig zijn. Want dan is die liefde Gods inderdaad in onze harten uitgestort. Nou, u weet wat liefde met u doet, nietwaar? De meesten van ons zullen dat hopelijk weten. Al zou het maar liefde zijn tot vader of moeder, tot broers of zusters. Maar het kan ook zijn dat je iemand lief krijgt die je tevoren nooit gekend hebt. Je ontmoet iemand waarvoor je valt, zoals wij dat dan zeggen. En dan weet je wat liefde met je doet. Dat is een zaak van je mens zijn tot in het diepst van je hart. Dat geldt dan al de natuurlijke liefde. Dat weet je. En zo is het met de liefde Gods niet anders. Alleen die liefde die is nog veel dieper. Die laat zich niet eens vergelijken met onze natuurlijke liefde. Wanneer die liefde Gods in ons hart wordt uitgestort, gemeente, dan kan ik u dit zeggen, dan wordt onze vijandschap gebroken. Heel eenvoudig. Dan is het gebeurd. Dan leren we buigen voor de Heer. En niet zomaar, nee, met heel ons hart. En dan mag ik het alle kinderen van de Heere in de gemeente van Delft vragen. Weet je het nog? Weet je nog hoe dat hart smolt als was? Hoe klein de Heer je maakte? Dat staat averechts op de mens van nature. De natuurlijke mens is trots, is hoogmoedig. We hebben dat weer gezien met die, dat is heel actueel natuurlijk, op die topsporters. Dat hele sportgebeuren gaat om de eer van de mens. En nu moet je er eens goed op letten, waar het om de eer van mensen gaat, er is altijd sprake van hoogmoed. Dat is de mens. En waar het nou gaat om de eer van God, gaat het altijd om de ootmoed. Klein. Dat leert de Heer, hè? De Heilige Geest maakt ons ootmoedig. Die doet ons buigen. Die vervult ons met liefde en aanbidding. Dat is ook de les van de Heer Jezus zelf. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Niet die gebalde vuist die we in de sportarena zien, maar de gevouwen handen. Als de Heer ons te sterk wordt door zijn liefde, gemeente, dan komt er plaats voor de aanbidding, de verwondering en de liefde. Heere Jezus, ik hou van u, maar nooit zoveel als nu. En daar is maar één begeerte in het hart, dat anderen ook deze naam groot maken. Kom, maak God met mij groot. Zo zijn we vanmorgen de dienst begonnen. En als dat nou nog nooit gebeurd is, gemeente, in uw leven, dan is dit het moment. Kom, buigen we ons dan bidden neer. We hebben u de Heer Jezus Christus voor ogen geschilderd. De liefde Gods des Vaders uitgesteld. In de gave van zijn Zoon. We hebben u aan de voet van het kruis gebracht. hebben u opgeroepen in de naam van de Vader om toch vooral op het Lam van God te zien. Om u en jou van al je zonden te bevrijden. Loop nu niet bij dit beeld weg. Buig nu aan de voeten van het kruis. Kom, buigen ons dan biddend neer. Kom, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. En geloof op het moment dat dat mag gebeuren, als dat die overgave mag zijn, dan kniel je daar als een schuldig en een zondig mensenkind aan zijn voet. Maar hoe bevrijdend is dat? Want die zonden blijven op een of andere manier aan je knaag. Maar ziende op Christus, mogen we ze echt aan Hem overgeven. En u weet het, Hij weet de raad mee. Hij neemt ze gunstig weg. En die directe confrontatie met de Heer Jezus Christus zo, zonder voorwaarden vooraf, dat is ontzettend ontdekkend. Het lijkt wel alsof je jezelf naakt aan de dijk voelt staan. Want er blijft echt helemaal niks van je overeind staan. Je bent inmiddels gekwalificeerd als een goddeloze, als een vijandige, als een zondaar. Moet je maar gezegd worden. Maar u weet het waarom het u zegt. Om bedekt te worden met de gerechtigheid van Christus. Om door dit Lam geholpen te worden. Ter bekwamer tijd, en dat is nu. Terwijl wij dit woord van Hem vernemen. En wat een vertroosting. We hoeven niet in de hemel op te klimmen. We hoeven geen bokkensprongen te maken, om het zo te zeggen. Je mag gewoon in je bankje blijven zitten. Je luistert jezelf zalig, niet meer en niet minder. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepreekte woord van God. En zo mogen we allerlei vertroosting vinden. Zelfs in zijn wonden. Wat wordt hij toch dierbaar, juist ook omdat hij een bloedbruidegom is. Wat straalt de liefde van God in Christus Jezus ons toe. Uw goedheid straalt ons toe. En uw macht schraagt ons in het lijden. Wanneer wij ons zo mogen overgeven in vertrouwen aan wat Hij heeft gedaan, dan zullen wij die vrede kennen waar Paulus hierover spreekt. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God. Het geloof als antwoord op de uitgestorte liefde Gods, want dat geloof dat is werkende door de liefde. En nu gaat Paulus in de komende twee versen zijn conclusies trekken uit die versen 6 tot en met 8 die we net doorgewandeld zijn. En hij doet dat op de manier die hij gewend was als rabbijn. Dat is de redenering van klein naar groot. Wanneer God zo met zondaren omgaat in zijn liefde, dat hij zijn zoon gezonden heeft om voor hen te sterven, hoeveel te meer zal hij dan de rechtvaardigen zijn eeuwige heerlijkheid schenken? Dat is die prachtige vergelijking. Als hij dat nou al voor zondaren gedaan heeft, hoeveel te meer zal hij dan zijn heerlijkheid aan de rechtvaardigen schenken? Want de gelovigen mogen weten dat zij in Christus rechtvaardig zijn voor God. Vers 9 zegt het zo: veel meer dan nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Wat is dat toch een geweldige troost. Ik besprak van de week deze preek samen met collega Koppelaar. En toen hebben we daar samen met verwondering over mogen spreken. Wanneer je door dit bloed gerechtvaardigd mag weten, dan kan ons in ons leven alleen nog maar meer liefde van God overkomen. Dat is de toekomst van de kerk van Christus. Dat schept ruim baan, hè? Als wij mogen weten van het geloof in de Heer Jezus Christus, kan ons alleen nog maar meer liefde overkomen. Dat hebben we van Hem te wachten. Nou, ik denk dat al Gods kinderen zeggen, o Heer Jezus, ik zou geen andere naam weten onder de hemel van wie ik het moet verwachten. Maar je mag het ook van Hem verwachten. Wie op Hem vertrouwt, op Hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. En als die liefde nog al zo groot was, toen wij nog goddeloos en krachteloos en vijandig waren, hoeveel te meer, zegt Paulus, dan zullen we behouden worden van zijn toorn. Dus nu wij gerechtvaardigd zijn door het geloof, nu wij van vijanden liefhebbers zijn geworden, veel meer zullen we behouden worden van zijn toorn. Dat wil zeggen, we hebben volkomen zekerheid over onze bestemming. Want ja, daar wacht een toekomst. Nou, dan zegt Paulus, kijk, die toren is hier de benaming van Gods strafgericht over de zonde van de wereld. Daar komt een gericht. Alleen wij belijden met de Heidelberger catechismus, en dat is op grond van dit woord ook. We zullen veel meer behouden worden van zijn toren als het zover is. Wat geloof ik van de vergeving van zonden? Zondag 56, dat al mijn zonden vergeven zijn. Ook mijn zondige aard waarmee ik mijn hele leven lang te strijden heb. En dat ik nimmer meer in het gericht van God zal komen. Dat is het wat hier bedoeld wordt. Omdat dat gericht aan Christus voltrokken is, eer God de zonde ongestraft liet blijven, heeft Hij deze bezocht aan zijn lieve Zoon. Maar niet dat bloed onreinigd, eraan voorbij gaan, het geringschat. Ja, dan hebben wij voor die dag van toorn te vrezen, gemeente. Voor de ongelovigen zal deze dag een dag zijn van duisternis en dikke donkerheid. Dan zullen we buitengeworpen worden. Maar dit evangeliewoord is er juist op gericht. Dat straks die hemelpoort voor u, voor jou en voor mij met een sierlijke zwaai zal geopend worden. Komt in, gij gezegende van de Vader, en beërft het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb van voor de grondlegging der wereld. Behouden van de toren. En dat doordat Hij hier en nu al ons leven is geworden. Want wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want indien wij vijanden zijn, staat er dan, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Weer die redeneertrand doorgezet, merkt u wel, van klein naar groot. Alleen, Paulus gaat nou nog een stap verder. Voordat ze gelovig werden, waren ze vijanden. Waren ze de Heere vijandig gezind. En dat is de tijd waarover al de kinderen van de Heer, ook in Delft, zich nu nog schamen. Die tijd dat je vreemd en vervreemd was van de Heer. Dat houdt je ook altijd laag bij de grond. Als je bedenkt waar je je leven lang, voordat je de Heer Jezus leerde kennen, mee bezig hield. Ik hoorde gisteren op de radio een vraaggesprek met iemand die zich per week 250 uur bezig hield met zijn computer. En die had nu bij wijze van proef 2 maanden zijn computer niet aangeraakt. Hij dacht dat hij gek werd. Zijn computer was God geworden. Wie heeft ons hart? Wie heeft ons leven? Christus vraagt om ons hart. En Christus vraagt om ons leven. Wij hebben Romeinen 1 serieus te nemen, gemeente, want de toren van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddelozen en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Merk je hoe boos hier de zondaar wordt afgeschilderd? De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Kijk, het evangelie wordt ons geopenbaard op een onmiskenbare wijze, voor allen met name, in de zoen- en kruisverdiensten van Christus. Maar de toorn Gods wordt ons ook geopenbaard. In het woord, laat er geen onduidelijkheid over bestaan. Omdat de relatie met God verstoord is geworden, is daar de toorn van God. Maar dan het bijzondere dat God in zijn toorn aan zijn ontferming heeft gedacht. Dat is onbegrijpelijk dat God op zijn tijd de hemelen scheurt. Om die verzoening in zijn Zoon Jezus Christus tot stand te brengen. En dan gaat hij zijn toorn over u en mijn zonde afwentelen op zijn lieve Zoon. En bij toorn van God moeten wij niet denken aan menselijke woeden of zo, of onze boze driften. Het heeft er totaal niets mee te maken. Toorn van God betekent de radicale afwijzing van de zonde. God rekent ermee af, dat is de toorn van God. En dat doet hij aan zijn Zoon gebeuren. En dan zie je de consequenties. Als hij onder de eeuwige toorn van God verzinkt. Dan moet hij buiten de gemeenschap van zijn Vader leven. Dat maakt de toorn van God uit. En dat ondergaat hij plaatsvervangend. Wat u en mij nou zou moeten overkomen, dat overkomt hem. Die nooit geen zonde gedaan heeft. En zo maakt God in zijn toorn zijn liefde duidelijk, gemeente. Onvoorstelbaar. En dan zegt vers 10, indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, veel meer zullen we behouden worden door zijn leven. Weer die redenering van het mindere naar het meerdere. Is het al bijzonder dat we verzoend zijn door de dood van zijn Zoon? Veel meer, staat er dan, zullen we behouden worden door zijn leven. Dat verzoend worden met God, dat betekent dus, dat begrijpen we wel, als we van een vijand een vriend geworden zijn en van een hater een liefhebber, dat er een totaal nieuwe relatie is ontstaan tussen de Heere God en die zondaar die tot geloof is gekomen. Nou, als nu de dood van Jezus Christus in staat is om die geweldige kloof van vijandschap te overbruggen, hoeveel te meer kunnen dan zij die nu met God verzoend zijn, zeker zijn van hun eeuwig behoud door Jezus Christus. Ook dat wil de troost zijn voor allen die in hem geloven. Wij weten in wie we geloofd hebben. En dat betekent dat ons het eeuwige leven is geschonken. Hier en nu. We krijgen het niet, we hebben het al. En als ons leven eindigt, mogen we ingaan in die eeuwige heerlijkheid die hij ons heeft beloofd. Want een ieder die in hem gelooft, die mag zich rechtvaardig voor God weten. Mag zich verzoend weten door zijn bloed. Matthew Henry, u zult er wel eens van gehoord hebben, een bekend bijbelcommentator, die zegt, onmiddellijk nadat wij gelovig worden, zien wij ons werkelijk geplaatst in een staat van rechtvaardiging en van verzoening. Gerechtvaardigd door zijn bloed, staat hier dan. En dan behouden door zijn leven. Hij komt terug. Zoals hij is heengevaren, alzo zal hij wederkomen. En dan mogen wij die in hem geloven die dag tegemoet zien met opgeheven hoofden. Als we nog zullen leven als hij komt,
We zullen door zijn leven worden behouden. We zullen hem zien gelijk hij is. En allen die gestorven zijn, die in hem geloofden, die zullen de stem van de Zoon Gods horen en ze zullen leven. Opstaan uit hun graven. Dan is daar de roem. Dan word je als het ware naartoe gepreekt, niet waar? Bij zoveel goeds hebben we alleen maar zijn naam. Dank, lof en eer toe te brengen. In Psalm 32 staat het ook zo, in die psalm waarover vergeving van zonden wordt gesproken. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Wanneer we mogen weten uit welke grote nood en dood we gered zijn, gemeente, dan hebben we stof tot roem. En roemen betekent lofprijzen met vreugde. Het groot maken van God om zijn genade die hij aan mij heeft verheerlijkt. En die lofprijzing staat hier geschied door onze Heere Jezus Christus. O, heerlijk is dat, hè, dat hij dat gaande maakt in ons. Die grote opperzangmeester die zijn gemeente heeft voorgezongen. In dat grote alleel toen hij zijn bitter lijden en sterven tegemoet ging. En dan door onze Heere Jezus Christus. Hij is van ons gemeente. Wij die in hem geloven. Zijn niet alleen zijn eigendom. Maar hij is ook mijn eigendom. Zulk een is mijn liefst. Zulk een is mijn metgezel. Laat ons dan verheugd van zorg ontslagen. Hem roemen die ons blijdschap geeft. Amen. Zingen wij samen Psalm 118 vers 14. Psalm 118 vers 14.
van uw majesteit. Mijn God, niets houdt u rondom van.
Gemeente, wij willen in onze voorbeden denken aan broeder J. de Hoog. Er is gebleken dat de tumor nog niet geheel weg is en er moeten nog bestralingen volgen. En we willen danken voor de vakantie Bijbelweek die de afgelopen week is gehouden in buurthuis De Voorhof. En we bidden of dat het zaad dat gezaaid is ook in de kinderharten mag gedijen. Laat ons danken en bidden. Laat ieders Heeren goedheid loven. Zo heeft u het ons voorgezongen, o Heere Jezus Christus. Immers wij roemen in God door onze Heere Jezus Christus. En geef dat dat ook in ons leven mag zijn. Of mag gaan gebeuren. Dat de prediking van dit morgen u daar de aanzet toe heeft gegeven, Heer. Wat bent u nabij gekomen in de Zoon van uw eeuwige liefde, die uw toorn onderging. Opdat wij die de toorn van u verdiend hebben over ons zondige leven, in uw eeuwige zondaarsliefde zouden delen. Zodat het ook ons mag gelden, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Dan weten we van die uitgestorte liefde Gods, Heer. Dat heeft ons leven doen vernieuwen immers. Daar was die nieuwe geboorte die uit God is. Dat heerlijke wonder van uw goddelijke genade. Dat ook openbaar komt in ons leven. Immers, de boom zal aan de vruchten worden gekend. En dat niet uit ons. Uit ons geen vrucht in de eeuwigheid, maar die vrucht wordt nu gevonden uit u. O Heere Jezus Christus, in wie we mogen geloven. En wat hebt u ons dan veel gegeven vanmorgen. Juist ook met het oog op de toekomst. Als wij zien op het wereldgebeuren wat er gaande is. O, dan mogen we ons wel grote zorgen maken. Maar als wij mogen zien op de Heere Jezus Christus. Dan mogen we weten dat het alles uitmondt op uw komst. En uw komst alleen is het die ons heil zal volmaken. Dan zal de bodem van de zee niet meer bedekt zijn met olie, maar met de gerechtigheid. En dan zullen de wapens nooit meer worden opgenomen. Dan zal eeuwige vrede en eeuwige vreugde op onze hoofden zijn. Heren, mogen we onderdaan zijn van dat koninkrijk dat wacht. Mogen we dan hier en nu in Sion geboren worden. En wil allen die daar nog vreemd aan zijn door dit getuigenis van vanmorgen trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat ook wij het mogen beamen dat er bij u vergeving is opdat gij gevreesd zou worden. Dan mogen we ook onze gangen en treden in uw woord vast gaan maken. Heren, wij danken u dat wij ongestoord het woord mochten bedienen
en dat ongestoord naar dat woord mocht worden geluisterd. Wij mogen denken aan de kerk die vervolgd wordt en verdrukt in deze wereld, waar gevangenissen vol zitten met mensen die de Heere Jezus hebben liefgekregen. Wilt u ze in het bijzonder nabij en goed zijn. Ook hen die op eenzame posten staan om dat evangelie te verkondigen dichtbij en veraf. Wil ook het evangelisatiewerk van deze week hier onder kinderen gedaan, rijkelijk met uw zegen achtervolgen, het woord dat gezaaid is zijn kracht laten doen, tot eer van uw naam en tot zegen van al die kinderen die het hoorden. Daar is ook een zieke broeder in de gemeente. Zorgen zijn er genoeg, maar geef dat hij zich geborgen mag weten bij de Heere Jezus. Dat mag leven in zijn hart bij u. Mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. We mogen u bidden voor onze overheid, onze koningin en haar huis, regering en volksvertegenwoordiging. Wil ook zijn met het formeren van een nieuw kabinet. Heren, wij hopen nog steeds op een regering die vraagt naar de Heere en naar zijn sterkte. En dan belijden we voor uw aangezicht dat wij dat als volk absoluut niet verdienen, Heer. Ons volksleven raadt steeds meer en meer op drift. We lopen voorop in het zondigen. Maar geef, Heer, dat door de kracht van woord en geest daar nog een wederkeer gevonden zal mogen worden. Dat er een vragen zal komen naar de oude paden. En voor u is er niets te wonderlijk. Ontferm u nog naar de grootheid van uw barmhartigheid. Ook over deze gemeente, in deze grote stad, mogen wij uw naam belijden, Heer. We hebben het vanmorgen gehoord. Wat is toch nodig dat we heel persoonlijk weet mogen hebben van de kennis van de Heere Jezus Christus tot vergeving van zonde. Dat wanneer wij gevraagd worden om rekenschap af te leggen van ons persoonlijk geloofsleven, wij dat ook in alle vrijmoedigheid mogen en kunnen doen. Tot eer van uw naam en tot zegen van hen die het horen. Gedenk alle eenzamen, Heren, de weduwen, de wedunaren, de wezen, ook de alleenstaanden. Daar zijn er ook velen die alleen door het leven gaan, nauwelijks vrienden hebben misschien, hunkeren naar gemeenschap. O, laat de gemeenschap met u allereerst gevonden worden, Heere. En plaats ook nog mensen op hun wegen die ze echt mogen ontmoeten. Contact mogen hebben. Wat kan dat goed doen, Heere? O, geef dat ook wij de redelijke godsdienst mogen beoefenen als gemeente. Om weduwen en wedunaren te bezoeken. Heere, vergeef ons onze zonden, neem onze dankzegging aan, gedenk ons om Christus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen, Psalm 32, vers 6, rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken.
Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders, de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.